Want volgende vers is 992, ik wil zingen van mijn Heer. 992, u vindt dat in het supplement. Ons laatste lied van de voorzang is 981, alle versen. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag? 981. Goedemiddag allemaal, allemaal heel hartelijk welkom. En in het bijzonder onze broeder Henk Schouten, die vanavond het woord met ons deelt. We wensen je ook God zegen erbij. Ook Louis, dankjewel dat je ons weer wil begeleiden bij de zang. volgende week zondag hoop voor te gaan. Broeder Gijsbert Thomas, ook daar werd u allemaal weer van harte uitgenodigd. Het volgende initiatief komt van Eliab. U heeft gevraagd of ik deze brief voor wil lezen. Zoals we allemaal weten, worden er door de Hamas nog steeds 104 personen gegijzeld. Waaronder ouderen en een baby. Kfir is afgelopen week 1 jaar geworden. En Amiram en Shlomo zijn 85 jaar. De omstandigheden zijn bijzonder slecht en mensonterend. We weten van martelingen en verkrachtingen. We weten niet of ze allemaal nog in leven zijn. De IDF heeft deze week 21 lichamen opgegraven in Gaza en deze zijn naar Israël gebracht. Er zijn nog geen namen bekendgemaakt. Na deze dienst wordt er bij de uitgang foto's van gegijzelden uitgedeeld. Wie wil, kan een foto meenemen om daar elke dag voor te bidden. Op deze manier wordt deze gegijzelde voor ons een unieke persoon met een naam en kunnen we hem, haar, elke dag voor Gods troon brengen. Als we informatie krijgen over het niet meer in leven zijn, zullen we dit via de mail aan u meedelen. Prachtig initiatief, laten we hier van harte mee instemmen, zou ik zeggen. In de voorbeden gaan we denken aan het volk Israël uiteraard en aan de gegijzelden. En ook willen we Inge Leuzink aan de heren opdragen. Die heeft van de week geopereerd aan de schouder. Dat is allemaal goed verlopen, maar ze heeft veel pijn. We mogen bidden voor herstel. Nou, tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd, dat weten we onderhand. Bij de uitgang staat een bus, daar kun je de collecte in doen. Voor ik de eerste overdraag lees, u kunt al de tekst voor uit Spreuken 16, vers 20. Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden. Ja, welzalig hij die op de Heere vertrouwt. Terwijl we dienst overdragen, gaan we zingen 51 uit Johannes de Heer. Uw woord, o God, is liefde en licht. 51, de eerste 2 versen voor de begroeting en de laatste 2 na de brief. Indien mogelijk doen we het staande. En ik wens u allen een gezegende dienst.
Goedenavond, zusters, broeders. Fijn dat we elkaar weer mogen ontmoeten, dat we mogen zingen tot lof en eer van de Heer die onze God is. Heilig woord van God, dan gaat het over de Heer God, hemzelf. En wij mogen daar straks mee verder gaan, maar willen ons eerst stellen onder de zegen van de Heer. Want onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die voor altijd trouw houdt en niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Daarom, genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in en door de gemeenschap met zijn Heilige Geest. Amen. We willen samen bidden. Heer God in de hemel, tot u naderen wij vanuit deze ruimte. En wij praten en de lucht begint te trillen door onze stem. En wanneer daar geen geloof zou zijn, dan zouden we denken, Heer, dat die trillingen niet verder kwamen dan het plafond. Maar wij weten dat u hier bent. Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn en zo zijn wij hier, daar bent u in ons midden. En u ziet ons. En u hoort ons. En u kent ons. U weet alle dingen van ons. Zelfs de dingen die wij zelf mogelijk zijn vergeten. U weet het. En wij weten dat u het weet. En we weten dat u bij ons bent. En we weten dat u een genadig, een barmhartig, een liefdevolle God bent. En dat u uw eigen zoon naar deze aarde hebt gezonden. Jezus Christus, uw zoon, die de heerlijkheid bij u, het vertrouwde, het goede, het heilige, het licht heeft verlaten. Om hier op deze aarde te zijn, te leven, te wonen onder mensen. Wat moet dat geweest zijn voor u, Heer Jezus, dag aan dag? Al die mensen te zien en te horen, die in woord en in daad vaak zo onheilig zijn, zo onrein zijn. Ook gebukt gaan onder de zonde en de gevolgen daarvan. Maar juist daarom bent u gekomen. Omdat u de zondaar lief hebt. Nee, u wilt de zondaar genadig zijn. U hebt uzelf gegeven. Tot aan het vloekhouten kruis. En ieder die tot u komt. En zijn zonde, zijn schuld belijdt. En daarbij u brengt. Mag weten. Gewassen te zijn. Gereinigd te zijn. Mag weten in uw liefde te zijn opgenomen. En zo zijn wij dat die geloven, zoals we hier aanwezig zijn. Wanneer ik deze woorden uitspreek, Heer, weet ik ook niet of iedereen van ons die zekerheid heeft. En daarom te midden, te meer, wil ik u daarom bidden, dat deze dienst vanavond, maar steeds wanneer we bij elkaar komen, u het zult zijn die spreekt tot onze harten. Die ook klopt aan de deur van ons hart om daar binnen te komen. En we danken dat u bij ons binnengekomen bent met die liefde van u. En daarom kunnen wij ook zingen. Heilig woord van God, Heer Jezus, want u bent dat woord. U bent dat vlees geworden woord. En daarom kunnen wij zingen. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag? Dat is de dag die gaat komen. Heer Jezus, dan zult u ons, uw gemeente, thuis halen. Brengen in dat vaderhuis. En dan mogen wij daar met u wandelen, met u leven. En dan is daar niet meer die pijn. Dan is daar niet meer die rouw. Dan is daar niet meer dat donkere van de zonde. Maar dan is daar alles licht en leven en transparant voor uw aangezicht. Heer Jezus, daar zien wij naar uit. En we bidden, Heer, wilt u ons zo ook leiden door dit leven. Opdat wij getrouw en waarachtig zullen worden bevonden. En zo zijn we bij elkaar in deze ruimte. Maar we danken u, Heer, dat er nog zoveel broeders en zusters zijn die deze dag ook in het bijzonder op zoveel plaatsen nog altijd bij elkaar komen. In ons land, maar ook ver daarbuiten. Het is nog altijd een grote schare van mensen, Heer. Een getuigenis in deze wereld. Ook een rem, Heer, op de zonde die deze wereld zo drukt. Laat uw gemeente, laat ons in deze donkere wereld dat licht van u nog uitstralen. Zolang er nog tijd van genade is. Heer, wij leven in deze wereld en wij zien geweld en oorlogen rondom ons. In Oekraïne. We weten niet precies hoe het gaat. We weten niet welke berichten we daar allemaal van moeten geloven. Maar daar zijn mensen die lijden. Die onzekerheid hebben. We denken natuurlijk altijd weer in het bijzonder ook aan uw volk Israël. De oorlog die daar woedt. In Gaza. Maar het is een oorlog, Heer, die uw volk te voeren heeft eigenlijk met alle volken van deze aarde. Want dat wordt steeds wel duidelijker. De volken bijeen in Verenigde Naties veroordelen keer op keer uw volk. En dat drukt zwaar. Wij bidden, Heer, voor uw volk. En zoals ook gevraagd is, steeds ook voor hen die gegijzeld zijn. Waarvan wij en ook naaste familieleden eigenlijk niet weten of zij nog wel leven en hoe het met hen is. Hoe moet dat zijn? Heer, ontferm u. Ja, Heer, wij beseffen ook uit uw profetisch woord dat deze verschrikkingen eigenlijk nog maar het begin zijn. Want de volkeren zullen optrekken en strijden. En het huivert ons wanneer we daaraan denken. Maar uw profetisch woord beschrijft die dingen. Maar beschrijft ook. En ook daarvan hebben we gezongen. Hoe zal de wereld mooi zijn op die dag. De dag dat u weer komt. En dan zult u dalen naar Jeruzalem. Uw voeten zullen staan op de Olijfberg. En u zult daar zijn voor uw volk. En u zult dan uw volk vrede schenken. Heer, wij verlangen daarnaar met uw volk. Dat die dingen spoedig gaan gebeuren. Ja, we weten wel iets van profetie, denken we. Maar u hebt alle dingen in uw hand. En we weten dat dat sterke handen zijn, liefdevolle handen, dragende handen, troostende handen. En aan die handen mogen ook wij zelf ons toevertrouwen. Want u kent ook ons leven, de dingen die daarin spelen. Soms een mooie buitenkant, maar soms is het van binnen toch stormachtig. En u weet die dingen. En u bent een liefdevolle God. Heer, wij denken ook aan onze zuster, aan Inge Leuzing. U weet dat zij geopereerd is aan de schouder. Het is allemaal best heftig, zo'n operatie. Pijnlijk. Ontferm u over haar. En zo zijn er wellicht ook andere, Heer, waar wij persoonlijk aan denken. Waarom we zorg hebben, of verdriet of onzekerheid. Bemoedig, versterk en vertroost. We danken dat we rondom uw woord bijeen zijn. Dat willen we ook openen. Dat hebben we nodig. En ook dat is voor ons een heilig woord van u. Laat dat zijn tot zegen, tot bemoediging, tot onderwijzing, misschien tot vermaning, maar altijd naar uw wil. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Ik stel voor dat wij gaan zingen uit de bundel Johannes de Heer, 302. Er zat een vogeltje op het internet en we hadden wat problemen om het allemaal helder te krijgen, maar het is overgekomen, het is gelukt. Dat wisten we inmiddels wel, maar het ging een beetje raar, anders dan normaal. Maar geef niet, we zingen met elkaar 302, 1, 2 en 3. En ik hoop ook dat het waar is wat u zingt. En wat zingt u? Mijn ziel verlangt naar u. Ik geloof niet dat dit in de top 10 van bekende liederen stond, hè? Er worden nog altijd heel vaak nieuwe liederen geschreven. Dat is mooi. Maar laten we die oude ook maar eens een keer goed leren. Misschien wel zo nuttig. Ja. De prediking van vanmiddag, vanavond. Ja, hoe zal ik die omschrijven? Misschien wel een beetje heftig. Misschien roept het ook wel wat op. Ik heb nooit over deze dingen gesproken zoals ik me heb voorgenomen dat vanmiddag te gaan doen. Dus dat is ook voor mij een beetje spannend. Maar troost u, ik heb net tegen de broeders bij de voorbeden gezegd, als het niet voor jullie is, dan is het goed. En dat herhaal ik hier eigenlijk ook, als het niet voor u is, dan is het goed. Ja, misschien zegt u, nou dan kunnen we wel gaan. Ja, nee, dat weten we dus nog niet. Dat moeten we gaan ondervinden, ontdekken. Maar wanneer je een Bijbelboek tekst voor tekst doorspreekt, en daarmee zijn we begonnen met elkaar, Thessalonicenzen, ja, dan kun je natuurlijk, om het jezelf makkelijk te maken, af en toe even een vers overslaan. En geloof mij, ik ga lang genoeg mee om te weten, de goede gemeente merkt dat toch niet. Maar zo wil ik er niet mee omgaan. Sterker nog, ik kies er ook bewust voor om gedeelten aansluitend door te spreken, om het mezelf niet makkelijk te maken. Want het is natuurlijk voor een predikant makkelijk om een mooie tekst uit te zoeken of een inspirerende boodschap en dat te delen. Maar het is wat lastiger als je ja, ook die teksten wil bespreken, en dat moet denk ik toch, want ze staan niet voor niets in de Bijbel, die soms wat confronterend kunnen zijn. En het gaat nu om heiliging. En ik zeg het maar direct, seksualiteit heeft daar veel mee van doen. Dus dat onderwerp en woorden die daarbij horen, die komen dus vanmiddag wel een paar keer voorbij. Dus wees daarop voorbereid. Ik weet niet of er hele kleine kinderen bij ons zijn, maar stopt u dan maar af en toe even de vingers in hun oren. Of staat voor deze ene keer toe dat zij ja, die oortjes in doen. Het zijn wel eens lastige dingen om te bespreken. Maar laten we eerlijk zijn. Zacht uitgedrukt, we verdrinken in onze wereld letterlijk in een spervuur van seksuele ongeremdheid. Het is overal. Waar veel mensen blijkbaar ook niet meer buiten kunnen. Het zit in onze muziek. Heel veel mensen hebben dagelijks de muziek aan, of thuis, of ook op werk, kantoor of waar dan ook. En dat schalt maar door en daar wordt steeds gezongen. Soms hebben we amper besef van wat er gezongen wordt. Maar we hebben ook niet altijd door wat er ook gezongen wordt. Ook al volg je het niet direct en concreet, het komt wel binnen. En het doet wel iets aan ons. Inhoud van veel liederen gaat over liefde. Ja, het gaat feitelijk over lust. De kleding van vooral vrouwelijke artiesten is soms meer onthullend dan bedekkend. En het optreden, en ook van de mannelijke artiesten, is soms meer een erotische show met alle bewegingen. U weet dat misschien wel, die daarbij horen. Dan kijkt u daar denk ik niet naar, of niet meer naar, ik weet het allemaal niet. Maar we weten wel dat het in onze wereld zit. Ik herinner me dat nog van toen ik 17 was, 18, 19. En ik zat ook natuurlijk in die wereld en die teksten kwamen binnen. Toen al met een inhoud. Roll over, lay down and let me in. Ik zal het maar niet vertalen, maar het is niet netjes. En wat te denken van je t'aime moi non plus. Dat was zo heftig dat de officiële zenders dat oorspronkelijk niet eens mochten uitzenden. En dan horen daar natuurlijk ook de drugs bij. Ook vandaag laten regelmatig nieuwsitems zien hoe drugsgebruik op dergelijke feesten, concerten algemeen aanvaard is. Er staan testlaboratoria, zodat je kunt laten testen of de drug die je voornemens bent in te nemen wel aan de kwaliteitseisen voldoet. Het zijn vandaag de kleinkinderen van de Beatles en de Stones. Ik weet niet of mijn ouders het door hadden. Ik weet ook niet eens of u zich dat herinnert. Maar wat klonk dat aardig, hè? Lucy in the Sky with Diamonds. Och ja, wat zegt zo'n tekst? Lucy in the Sky with Diamonds. LSD. Ze bezongen een LSD-trip. Ja, hadden papa en mama dat door. Maar dat was toen. En 17, 18 jaar geleden is meer dan 50 jaar geleden. U begrijpt het. Ik denk niet dat het beter is geworden. Seksuele devaluatie, het zit in onze literatuur. Boeken die in mijn tijd verboden waren, die werden later verplicht op de lijst om te lezen. Het zit in onze televisieprogramma's. Je kijkt naar het journaal. Maar rondom die uitzending worden al programma's gepresenteerd. Niets verhullend. Zuchten mijn vrouw en ik wel eens. In wat voor wereld zijn we terechtgekomen? Zelfs het journaal zelf toont soms beelden waarvan ik denk, wat is daar nou eigenlijk de nieuwswaarde van? Behalve dan dat er iets in onze hersenen bewerkt moet worden. Seksuele perversie zit in onze films, het zit overal. En dan heb ik het nog niet over die miljoenen mensen die het heel stiekem thuis kunnen doen. Een muis en een klik en je hebt het allemaal voor je. En je kan het zo stiekem doen. Papa, mama of ik allemaal weten het niet eens. Onze samenleving verdrinkt in een zee van seksueel kwaad. En het lijkt dat we er nog van genieten, ook met elkaar in de samenleving. Het is aanvaard. En wie wil er voor preuts doorgaan? De wereld geeft niets om seksuele onreinheid van wie dan ook. Want het is een privé aangelegenheid, hebben anderen niets mee te maken. En het aantal abnormale zaken, ik heb het maar even weer opgezocht, LGBTQIA+. Lesbisch, gay, homo, biseksueel, transseksueel, queer, vreemd, intersectioneel, aseksueel. Misschien zijn we nog iets vergeten, plus. De biologielessen hebben mij vroeger geleerd XXXI, dat waren de twee. En de Bijbel leert mij dat de Heer God man en vrouw geschapen heeft. Het zijn er ook twee. En ik waag het maar te zeggen, de rest zit tussen de oren bij mensen. Mag je natuurlijk niet zeggen, maar en die letters liet ik op mij inwerken. Moet u ook doen. Weet u wat er bij al die lettertjes ontbreekt? Een letter voor het normale. Moet je eens over nadenken. Al die lettertjes, allemaal afwijkingen. Maar het normale zit er niet meer bij. En dan hebben wij mevrouw Van Huffelen. Ja, u kent hem misschien wel. Ze komt af en toe met het leuke kapsel op de televisie. En zoek het allemaal maar uit. En die vindt ook dat NV, man, vrouw, uit de identiteitsbewijzen en de paspoorten verwijderd moet worden. Want dat is iets. Maar mensen die gewoon vroom, eerlijk, trouw willen zijn aan hun partner, zijn een eigenaardigheid geworden. Spelbrekers in een overspannen seksuele wereld. Niet alleen wordt die zonde getolereerd, in welke vorm dan ook, met wie dan ook, waar dan ook, wanneer dan ook, het wordt gepromoot, het wordt bepleit met alle middelen die ter beschikking staan. En de jongste kinderen, die krijgen op school al, u begrijpt het wel, voelboekjes. Je houdt het niet voor mogelijk. De seksuele revolutie uit de jaren 60 heeft ons naar een punt geleid waar geen waarden meer zijn. En als er geen waarden meer zijn, is het waardeloos. Geen normen meer, normloos. En voor sommige mensen, hoe gek dat misschien ook klinkt, is seksueel gedrag zelfs belangrijker dan het leven. Wat bedoel ik? Wanneer je van de ene naar de andere partner hopt, dan loop je wel risico op AIDS of op een of andere SOA. Er zijn mensen die zeggen, nou, dat neem ik voor lief. Dat risico neem ik. Maar daarmee is ziek worden, misschien de dood, een serieus risico. Maar ze willen doorleven. Vol die seksuele promiscuïteit los te laten. Viagra. Het verschijnt op de zwarte markt. Ja, ik heb er een beetje ingelezen. 2,5 miljoen gestolen pillen. Het krijgt een marktwaarde van 16 miljoen euro. Je kunt het zelf wel googlen. Het is een playboy mentaliteit. En ook dat heb ik opgezocht. Uitgedragen door Hugh Hefner. Zegt die naam u iets? Ik hoop het eigenlijk van niet. Maar hij is de guru van de pornografie. Van het zogenaamde sophisticated blad Playboy. En hij heeft een moraliteit. Moet je eens luisteren. Seks is een functie van het lichaam. Een drijfveer die de mens deelt met dieren. Zoals eten, drinken en slapen. Het is een fysieke vraag waaraan moet worden voldaan. Als je het niet bevredigt, als je het niet bevredigt, krijg je allerlei soorten neurosen en repressiepsychosen. Laten we de preutsheid vergeten die ervoor zorgt dat we ons ervoor verbergen, die remmingen weggooien, een meisje zoeken dat gelijkgestemd is en jezelf laten gaan. Dat is dus de man van Playboy. Zijn moraliteit. Het leek modern, maar als je erover nadenkt is het onwaarschijnlijk ouderwets. Het is iets wat er al lang was, hij heeft alleen opnieuw uitgevonden en opnieuw gepromoot. 1 Korinthe 6 vers 13. Kunt u misschien wel even opzoeken. 1 Korinthe 6 vers 13. En dan wordt er een bocht gemaakt, maar die is wel terecht. Ik lees uit de HSV, dat is bij mij pagina 1784. 1 Korinthe 6 vers 13. Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel. Maar God zal zowel het een als het ander teniet doen. En dan het vergelijk. Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de Here en de Here voor het lichaam. Hoe komt Paulus nou van voedsel en maag naar het lichaam en de hoererij? Nou, dat is de filosofie die Hugh Hefner weer heeft gepromoot. Seks is een functie van het lichaam. Een drang die de mens deelt met dieren, net als eten. Het is gewoon biologisch, dat is wat het is. Dat zeiden ze al in de tijd van Paulus. Voedsel is voor het lichaam, seks is voor het lichaam. Het is een onderdeel van het. En dat is het verhaal. Maar God stelt, al dus de apostel, ik zal zowel het een als het ander teniet doen. Het lichaam is niet voor de immoraliteit. Het lichaam is voor de Heer en de Heer voor het lichaam. Nou, dat is de positieve boodschap. Het lichaam is voor de Heer en de Heer voor het lichaam. En als we dat alleen al meenemen, dan denk ik dat we al veel gewonnen hebben vanavond. Die Hefner was helemaal niet zo modern, zijn filosofie was heel oud. Paulus kende die al, Abraham kende die ook al met neef Lot. En in de dagen van Noach was het allemaal ook niet zo, u begrijpt dat. Het omvatte homoseksualiteit. Het omvatte ook de zeer populaire pedofilie in de dagen van Paulus. En wij hebben een Engelse prins en we hebben Epstein en veel meer. Het omvatte travestie, waarbij de mannen zich als vrouwen kleden. We zien het ook steeds vaker op de beeldbuizen rondom het journaal meekomen. En wat wordt er gelachen? Het omvatte elke vorm van overspelige seksualiteit. En de Grieken die hadden daar woorden voor. Maar ja, wij vertalen onze Bijbels en we doen het netjes. Maar ik zal u helpen. Het woordje porno betekent letterlijk de koopbare. De koopbare, een hoer, een prostituee. Het woordje pornaio betekent verdienen door een koopbare aan te bieden. Woorden zien we in het Nieuwe Testament meestal vertaald door hoererij. Hefner en vele anderen verdienen miljoenen, miljarden aan het exploiteren, het koopbare naakt aanbieden. Dan heb je in het Grieks het woordje palaké. Dat is een woord en dat wordt gebruikt voor seksslaaf. In de tijd van Paulus kozen mannen ervoor om seksslaven te hebben. De vrouwen die waren ergens onderaan de maatschappelijke ladder. Maar ze zochten seksslaven, niet zelden jonge mannen. Dan heb je daar het woordje moichos. Dat is een woord voor overspeler. Itarai. Dat is een woord voor minnaresse. Zeg maar een gepromoveerde seksslaaf. Die stond ietsjes hoger op de ladder, maar werd gewoon gebruikt. En dan heb je het woord arsenokoïtes. Nou, u hoort het misschien ook, koïtes. Dat is een man die met een man. En dan heb je het woordje malakos, verwijfd. Dat zijn woorden die je gewoon in het Nieuwe Testament leest. We staan er een bij elkaar. In 1 Korinthe 6 vers 9. U hebt dat misschien nog voor u liggen. Dwaalt niet, hoereerders, pornos, staat in het Grieks. Afgodendienaars, dat heb ik niet vertaald, maar dat realiseer ik me nu. In de afgodentempel, in de oudheid, werden vruchtbaarheidsreligies onderhouden. Groot is de Artemis van de Efeziërs. En aan die vruchtbaarheidsgodinnen moesten offers gebracht worden. En er waren priesteressen die dat offer in ontvangst moesten. U snapt het allemaal wel, afgodendienaars. Overspelers, ik noemde dat woord net moichos. Schandjongens, malakos, knapenschenders, arsenokoïtes staat gewoon in het Grieks. En dan de woorden die in dit onderwerp even buiten vallen. Dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars, oplichters. En dan staat er, zullen het koninkrijk van God niet beërven. Dat is heftig. Als de wereld, zoals ik die net nou een beetje geschetst heb, inderdaad een tekening is van onze wereld, en dat is die, dat weet u. Dan geldt ervoor, weet ik hoeveel mensen zullen het koninkrijk van God niet beërven. Dus die mensen staan daar buiten, komen daar niet in, horen daar niet thuis. En dan zegt Paulus in Korinthe 6 vers 11, sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, u bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. probeer dat voor te stellen. Paulus die zit daar achter zijn bureau en die overdenkt al die dingen. En die zat met de ledenlijst van zijn gemeente, zeg maar wat, in de hand. En zijn namen gingen langs die namen van de gemeenteleden in Korinthe, in Thessalonicense. En hij neemt die mensen in gedachten en dan zegt hij, sommigen van u zijn dat geweest. Wauw! Sommigen van u zijn dat geweest. Maar hij zegt, en u hebt meegelezen, u bent schoongewassen. U bent geheiligd. U bent gerechtvaardigd. Wat een geweldig woord is dat. U bent het geweest, voltooid, verleden tijd. U bent gerechtvaardigd. U bent geheiligd. Dat was dus daar in Korinthe. In die vroege kerk hadden ze ook een aandeel in de LGBTQIA. Ik moet er even bij letten, want ik raak steeds in de war. Sommigen van u zijn dat geweest, maar schoongewassen door de Heer Jezus. Hij had hen geheiligd. En het woordje heilig wil zeggen afgesneden. Je hebt iets en daar zit iets aan wat nog goed is. En je snijdt dat goede eraf, zodat het bederf dat niet te pakken krijgt. Dat is dat woordje geheiligd. U bent geheiligd, afgesneden, apart gezet. En dat gebeurde in die wereld, in de oudheid, in Korinthe, in Thessalonicense, noem het maar op. Mensen die in die vuilheid zaten, je bent het geweest, maar werd losgemaakt. Daar was dus een gemeente met kracht, een gemeente met een getuigenis. En er gebeurde wat in die wereld door die gemeente. En ik heb dat eens gelegd naast de gemeente van vandaag. En dan moet ik zeggen, zal hier niet plaatsvinden. Maar u weet het. Die kerken zijn er. En dan worden huwelijken tussen gelijke partners ingezegend. Je moet er maar opkomen. En dan hebben wij die kerken. Die de regenboog hebben ingeruild voor de regenboogvlag. De regenboog van het Noachitisch verbond. Hebben zij ingeruild voor dat van de moderne tijd. En die worden in kerken neergehangen, opgehangen, voor de deur neergezet, op zogenaamde coming-out dagen. Dat doen de kerken vandaag. Coming-out wil zeggen, je komt voor de dag daarmee dat je een van die letters vertegenwoordigt. En dat wordt gevierd in de kerken. Dat is toch wel iets anders dan wat we bij Paulus hebben. Maar hoe staan wij daar nou eigenlijk in? Het gebeurt ver van ons af. Want er komen bij ons, nou laat ik eerlijk zijn, geen prostituees binnen. En iemand die homoseksueel is, die zal ook al last hebben. Maar in de oudheid werden die mensen veranderd, geheiligd, gereinigd. Henk, het is nu al genoeg geweest. Want je zou over Thessalonicense spreken, want daarmee ben je begonnen. Nou, dan gaan we naar Thessalonicense toe, 1 Thessalonicense 4. De eerste 8 versen. Bij mij pagina 1842. Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heer Jezus toe op, dat u, zoals u van ons ontvangen hebt, hoe u moet wandelen en God behagen. Dus Paulus heeft al verteld hoe ze eigenlijk als gelovigen moeten leven. Daarin nog meer overvloedig wordt. Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heer Jezus. En dan staat het daar weer, kan het niks aan doen. Want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van porno. We hebben het netjes vertaald, ontucht. Maar er staat echt in het Grieks porneia. Dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid en niet in lust. Ja, er staat hartstochtelijke begeerte. Ja, in het Grieks staat epithumia. Dat is gewoon lust. Zoals de heidenen. Die God niet kennen. Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelwijze. Want de Heere is een wreker van dit alles. Zoals wij u ook van tevoren gezegd hebben en bezworen hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot, ja daar heb je het weer, onreinheid. Maar tot leven in heiliging. Kijk, en wanneer je nou echt alle Bijbelteksten met de gemeente, met broeders en zusters wil delen, ja, dan kun je daar niet omheen. Dan moet je ook dat uitleggen, verklaren, doorgeven, toe oproepen. Wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God. Die ook zijn Heilige Geest in ons gegeven heeft. En er kwamen een paar dingen naar mij toe. Dan denk ik, dat heb ik nooit zo gelezen. Ja, omdat ik dat eigenlijk een beetje links liet liggen. Want je praat daar niet zo makkelijk over. Maar je gaat wel ontdekken wat ik bedoel. Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heere Jezus toe op. Dus Paulus die zegt, we staan allemaal voor het aangezicht van de Heere Jezus. De Heere Jezus is bij ons. De Heere Jezus ziet ons. Hij ziet niet alleen de buitenkant, maar hij ziet ook de binnenkant. En het is voor zijn aangezicht dat wij staan en roepen u ertoe op. En dan staat er, zoals u van ons ontvangen hebt, hoe u moet wandelen en God behagen. Dus Paulus had de gemeente onderwezen. Ze wisten qua gedrag wat ze moesten doen of moesten laten. En dan zegt hij erbij ook, en God behagen. We horen zo te leven dat God er behagen in schept. Dus ik moet mij, en nu moet u, denk ik, iedere keer maar afvragen dat wat je nu zegt, wat je nu doet, waar je nu naar kijkt, waar je nu mee bezig bent, behaag ik daar de Heere God mee? Is hij er blij mee? Wanneer ik dit, of wanneer ik dat, wanneer ik zus, wanneer ik zo? Als je dat realiseert, dan word je misschien wel wat voorzichtiger. We horen zo te leven dat God daar behagen in schept, blij over is, zich over verheugt. En dan schrijft Paulus ook dat je daarin nog meer overvloedig wordt. Dus we zijn er nooit, we blijven groeien, we blijven aanleren en afleren. Dat is een proces dat we hier doorgaan. Waar heeft Paulus het over? Dit is de wil van God, uw heiliging. Nou, daar gaat het om. Dat u uzelf onthoudt van ontucht, hoererij. Je doet het al, maar het moet nog veel heiliger worden. Waarom is dat zo vaak een probleem? Laten we maar gewoon eerlijk zijn. Het verlangen is sterk. En de verleiding is soms dwingend. En de samenleving is zo corrupt. Maar in de tijd van de apostel was dat net als in onze tijd. En men is de schaamte voorbij. De mensheid vandaag is de schaamte voorbij. Er wordt geen schaamte meer verbonden aan seks buiten het huwelijk. Nee, het wordt geadverteerd in onze wereld. U weet het wel, second love en al die flauwekul meer. Het wordt geadverteerd. Zo was het ook in de tijd van Paulus. Mensen hadden hun eigen verlangens. Ze hadden dus niet alleen te maken met verleidingen, maar ze hadden ook hun eigen verlangens. En het waren mensen die eerder daarin hadden geleefd. Maar ze zijn geheiligd, ze zijn gereinigd, ze zijn schoongewassen. Maar het zit nog wel in die samenleving en het zit soms ook in je. En iedere keer komt het maar op je netvlies en iedere keer lijkt de zonde gerecycled te worden. Het nieuwe verleiding. En Satan speelt daar wat graag op in. En de media jagen daarop op de kijkcijfers. Dit is de wil van God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van ontucht. In vers 2 herinnert Paulus eraan wat de geboden waren. En in vers 1 wat de instructies waren. En dan komt hij bij het punt dat hij wil maken. Je moet je onthouden. Onze wereld is gefixeerd op lustbeleven. En Paulus spreekt het tegenovergestelde. Ik ga nu iets zeggen wat misschien opmerkelijk is. Onze wereld heeft een Sodom en Gomorra mentaliteit. En ik vind het pervers. Laat dat duidelijk zijn. Het is dodelijk, heb ik ook gezegd. Maar dat is de keus van de mens die aan God en zijn Christus voorbij gaat. Dat is de keus van de mens die de Messias negeert, afgezworen heeft. En ik denk dat u en ik niet de opdracht hebben om de wereld te vertellen hoe vuil het allemaal is. Dat lees ik nergens in de Bijbel. Wat ik wel lees is, jullie zullen mijn getuigen zijn. En dat is wat wij in deze wereld moeten zijn. Zijn getuigen. Het hoeft niet altijd met de mond te zijn, met de lip. Maar dat is ook door ons gedrag. Door onze manier van leven. Van onze manier van omgaan met elkaar. Van onze manier van omgaan met de andere seksen. Vul het allemaal maar in. We moeten getuigen zijn. En daarvan moet de wereld onder de indruk komen. Want geloof mij, bij alle dingen die ze doen, geluk is iets heel anders. En dat weten ze heel goed. Weten ze heel goed. Dus ze moeten het geluk, de blijdschap zien die er bij ons is. En die gaat veel dieper dan die 8 minuten in de week. Niet het moralistische vingertje, maar getuigen. Want dit is de wil van God. Uw heiliging. Ik weet niet hoe ik het duidelijker kan zeggen. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar ik weet niet precies wat God wil met mijn leven. De Bijbel is heel duidelijk. De Bijbel is heel duidelijk wat de Heere God wil met uw leven. De Heere God wil dat u gered wordt. Dat is wat Hij wil met u, met jou, met mijn leven. Dat we gered worden. Dat is primair wat de Heere God wil. Dat is helder. Dus we kunnen nooit zeggen, ik weet niet wat de Heere God wil. Het is wel duidelijk. En dan staat er ook, ja, in Romeinen 12 bijvoorbeeld, ik roep u er toe op, broeders, door de ontferming van God, om uw, heb je het weer, lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God wel behagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Onze redelijke godsdienst is niet op zondagmorgen of middag of avond naar de kerk te gaan. En misschien ook nog een bedrag over te maken. Moet ook allemaal, laat dat duidelijk zijn. Maar dat wij onze lichamen, onze levensoffer aan hem wijden. Dat vraagt wat. Dan leid je soms in deze wereld pijn. In Efeze 5, vers 17, wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Nou, dat is de wil. Hij wil dat je gered wordt en dat je lichaam voor hem is. Het lichaam is voor de Heer en de Heer voor het lichaam. En als ons lichaam voor de Heer is, ja. Paulus heeft het over heiliging, dat is een proces, groeien, sterker worden. Ik zei dat in het Grieks staat ook het woordje hagiasmos, mag u weer vergeten. Het betekent wat ik zei, apart gezet, afgesneden, losgemaakt van wat onrein is en wat onheilig is. Dat komt een paar keer in ons gedeelte in Thessalonicenzen voor. En dan lees ik Romeinen 6 vers 19 nog een keer, want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de onreinheid. Hè? Hij schrijft aan gelovigen, zo was het. Jullie hebben je lichaam ten dienste gesteld aan de onreinheid en van de wetteloosheid tot andere wetteloosheid. Hè? Het ging maar door, die vuilheid. Stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid. En dan staat er niet een punt, dan staat er een komma en dan staat er tot heiliging. En dat is het doel. Dat is het doel. Dat we geheiligd worden. Meer en meer geheiligd worden. We Broeder Jansen sprak hier vorige week. En die gaf aan dat het de moeite waard is om teksten te memoriseren. Nou, ik heb er ook één, Hebreeën 12, vers 4. Jaag de vrede na en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Dat is heftig. En ik gaf het al aan, die wereld van ons is zo vuil. En er is voor hen geen plek in het koninkrijk van God. Zonder dat zie je de Heere niet. Dus als er vandaag de dag in onze wereld een boodschap is waar wij als christenen elkaar op moeten wijzen, dan is het dit. Wij moeten daarin voorbeelden zijn. Hoe ver moet je nou afstand houden van? Nou, ik denk dat is niet de vraag. De vraag is niet hoe ver kan ik gaan en ermee wegkomen. Maar de vraag is hoe kan ik gescheiden zijn en blijven van de zonde. En dan schrijft Paulus jaag ernaar. Dat is ook zo'n mooi woord in het Grieks. Jako doet er verder niet toe. Dat is een apart woord. Jaag ernaar. Dat betekent ren weg. Maar het betekent ook pak vast. Je moet wegrennen van de zonde en je moet die heiliging vastpakken. Het is iemand die over het station rent, achterna gezeten wordt, en nog net in die trein kan springen en dat wordt zijn redding. Zo moeten wij wegrennen en in die trein van de heiliging springen. Wanneer Paulus ingaat in 1 Korinther 6 op het thema, dan is vers 13 zijn commentaar. Voedsel is voor de maag voor het voedsel. Dat is de mentaliteit bij velen. Seks is voor het lichaam voor de seks. In 1 Korinther 6 vers 15, weet u niet dat onze lichamen leden van Christus zijn? Leden van Christus. Zal ik dan de leden van Christus wegnemen en hen tot leden van een hoer maken? Nou, dan roept Paulus nee, 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 volstrekt niet. Hij gebruikt in het Grieks een term wat absolute nee is, een onmogelijkheid is. Zo geeft, dat kan absoluut niet. En waarom niet? Vers 16, weet u niet dat degene die zich aan een hoer aansluit, één lichaam met haar is? Want hij zegt, die twee zullen tot één vlees zijn. Nou, denk daar eens over na. Als wij als gelovigen deel uitmaken van het lichaam van Christus, en je hebt gemeenschap met, wat doe je dan met het lichaam van Christus? Laat het landen, wat doen we dan? Vandaar dat Paulus zo absoluut is. Maar als je bij de Heer aansluit, en dat is weer het positieve, en dat moeten we doen, dan worden we één geest met hem. Eén geest met hem. Je kunt niet van twee walletjes eten. Beiden kan niet. Daarom vlucht weg van de immoraliteit. En dan, elke zonde die een mens doet is buiten het lichaam. Maar wie hoererij bedrijft zondigt tegen zijn eigen lichaam. Daar heb ik over na moeten denken hoor. En ik denk dat ik het begrijp. Als je hoererij gaat bedrijven, overspel pleegt, heb je gemeenschap met een ander. Maar wat is het risico in zo'n wereld? Nou, ik noemde dat AIDS, ik noemde dat de SOA's. Dat is iets wat je eigen lichaam aantast. En ik denk dat dat is wat Paulus hier schrijft. Zondigt tegen zijn eigen lichaam. In de tijd van Paulus was er geen antibiotica. Vandaag de dag wel. En soms dan heb je weer zo'n nieuws item. Dan heeft men weer iets gevonden die de gevolgen van, ja, toch kan afremmen of genezen of wegnemen en dergelijke. Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Ja, dan begin je die woorden langzamerhand te begrijpen. Weet u, het is al lang geleden, ik was predikant in Deventer. Ik heb in Amsterdam gestaan, in Deventer, Hogeveen, en toen ben ik voor het zoeklicht gaan werken, maar in Deventer. En ik werd gebeld op een ochtend. Bent u die dominee van de evangelisatiedienst? Ja. Kan ik met u spreken? Natuurlijk. Afspraak gemaakt, bel aan. Ik ben nog niet binnen. Of de vrouw zegt, ik zit in het leven. Dat kwam ik bij een prostituee, dat snap je wel. Maar zij wilde zo graag uit die wereld. Ze had een vriend. Dat was een beroepsbreker. Echt waar wat ik zeg. Maar ze hebben de Heer Jezus in hun hart toegelaten. En ze zijn tot geloof gekomen. En ik heb ze mogen trouwen. En ik heb ze mogen dopen. Maar wat gebeurde er? Zij liep over straat. Wanneer ben je er weer? Vat je hem? En ze zijn verhuisd. Uiteindelijk naar het oosten. Dan raak je elkaar uit het oog. Die dingen gebeuren. Jaren later kijk ik naar een programma van de evangelische omroep. Een aantal vrouwen bij elkaar. En zij zit daar en getuigt van haar geloof. Dat is die ledenlijst die Paulus in zijn handen had. Je bent het geweest. Maar je bent rein gewassen, je bent schoon gewassen. Dat is mooi. Het is vandaag een probleem in kerken. Op de kansel, predikanten, we lezen ervan, we horen ervan, ze struikelen, ze vallen enzovoort. En het lijkt steeds makkelijker te gaan, ook in die categorie. In Openbaring 21 staat, maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendieners en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. We kunnen niet lachelijk over deze dingen doen. Je wordt buitengesloten als je in die wereld zit. Laten wij een voorbeeld zijn in heiliging, in waarachtigheid. Paulus schreef aan de gemeente Korinthe. Maar langzamerhand is het ook bij ons gekomen. Hij schreef aan mensen die bij de gemeente horen. De wereld buiten is niet ontvankelijk voor deze noties. Maar wij binnen de kring van gelovigen zijn dat wel. Moest denken aan 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 10. Volk Israël onder de wolk. Ze horen allemaal tot het volk van Israël. Ze zijn in de woestijn. En ze vieren een erotisch dansfeest. En ze hebben gemeenschap met. En dan schrijft Paulus in 1 Korinthe 10 vers 8. Laten wij geen, heb je het weer, hoererij bedrijven. Zoals sommigen van hen hoererij bedreven hebben. En op één dag vielen 23.000. Stel voor dat dat in de kerken van Nederland gebeurt. Met degene die binnen die kerken zo'n levensstijl hebben. Ze stierven. En waarom? En dat lees je dan ook. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot een waarschuwing voor ons. Over wie het einde der eeuwen gekomen is. Dus wat daar in de woestijn gebeurde, is uiteindelijk een waarschuwing voor ons. Laat dat bij jullie niet zo gebeuren. Laat dat niet zo zijn. Val daar niet ten prooi aan. Bedenk dat u een tempel van de Heilige Geest bent. Bedenk aan de fysieke implicaties. God wil uw heiliging. Onthoud je van ontucht. Hoe ver? Zo ver mogelijk. Ik kwam in contact in Hogeveen met een echtpaar. Die zaten diep in die vuilheid. Echt diep. Ze hebben de Heer Jezus in hun hart en leven toegelaten. Ik heb ze mogen dopen. Weet je hoe diep ze met elkaar daarin zaten? Dat ze hebben afgesproken, we hebben een computer in huis, maar geen van ons tweeën gaat alleen achter de computer. Zover moet je afstand houden. Niet de gelegenheid geven. En ze zijn verhuisd om dezelfde redenen. Al die prikkels die ook in hun familie, vriendenkring allemaal rijk voorhanden waren. Maar ze zijn trouw tot op de dag van vandaag. Ze zijn geheiligd. Ze zitten in die ledenlijst. Je bent het geweest. Maar je bent schoongewassen. Je bent geheiligd. Je bent gereinigd. En dat is wat de Heere God doet. En dat doet hij door zijn Zoon, door Jezus Christus. En wanneer u daarmee worstelt, geloof, er is er één die machtiger is dan alle onreinheid van deze wereld bij elkaar. En hij heiligt en reinigt, doet dat nog steeds. Mogen de Heer ons heilig en rein voor hem toestaan. Amen. Zullen we samen danken. Heer God in de hemel, we zijn bij elkaar. We hebben uw woord geopend. En al die onreine dingen, Heer, waarvan we weten dat ze in onze wereld plaatsvinden, worden ook in uw woord beschreven. Het is soms best lastig om daaruit te spreken, om daar met elkaar over te spreken. We beseffen allemaal hoe teer dat is. En als we ermee worstelen, Heer, hoe zwaar die strijd kan zijn. Maar misschien juist daarom dat door uw geest deze dingen in uw woord zijn gekomen. Opdat we de vrijmoedigheid krijgen wanneer we het er zwaar en moeilijk mee hebben en de strijd ons soms ook kan aanpakken. Dat we dan broeders of zusters vinden met wie wij kunnen spreken. En dan gaan ervaren dat we niet alleen staan in zo'n strijd. We mogen elkaar bemoedigen. We zijn het geweest. Misschien niet allemaal in die extreme vorm, Heer, maar wij leefden allemaal in deze wereld. En we waren prooi van de zonde. Maar door genade, door geloof, geheiligd en gereinigd door het bloed van de Heer Jezus. En daarin willen wij groeien. En daarom willen wij al die dingen steeds meer loslaten, helemaal loslaten, er vrij van zijn. En willen wij geheiligd zijn. Zodat wanneer die dag aanbreekt waarvan we hebben gezongen, en die zeker gaat komen, wij in die vreugde van u zullen binnengaan. En dat er ook dan voor ons een plek is in dat koninkrijk van uw liefde. Ondertussen zien wij een wereld om ons heen, Heer. Wij willen ons daar niet boven verheffen. Maar wanneer wij dan lezen dat wie deze dingen bedrijven, dat koninkrijk van u niet zullen zien, daar buiten zullen blijven, Heer. Dan hangt dat boven onze samenleving. Geef ons bewogenheid, geef ons liefde. En geef dat wij in die wereld waar die valse liefde zo sterk lijkt, geef in die wereld meer en meer van de ware liefde die van u is. En doe ons daarmee opvallen. Tot redding van anderen. En altijd tot eer van u. Ga met ons in de nieuwe week die voor ons ligt. Bewaar ons en leid ons. We leggen het in uw hart. Door genade in Jezus' naam. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de bundel van Johannes de Heer, 294. Het past natuurlijk een beetje, dat begrijp u, daar zoek je naar. Bij waar we over hebben gesproken, geef mij meer reinheid. Dat is 294, het eerste en het derde couplet. We zingen dat op de melodie van opwekking 392. Is dat vogeltje zo overgekomen? 392, dat is mijn Jezus, ik houd van u. 200. We willen zo direct nog met elkaar zingen uit de bundel van Johannes de Heer, 928, het eerste couplet. 928, ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. Wat we hier beleden, samen met elkaar aan uw dagelijks leven, uw gezin, uw werk, wil u daaraan geven, dan bent u Gods kerk. Ga nu heen in vrede en maak het waar. Voordat wij dat zingen, nodig je uit te gaan staan als u dat kunt en wilt. Dan bidden we om de zegen van de Heer. De liefde van God onze Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus, de troostvolle gemeenschap van en met de Heilige Geest, zij en blijven met u allen, tot de Heer komt in zijn heerlijkheid. Halleluja, Maranatha. Amen.